Goedemorgen allen. Broeders en zusters hier in de kerk, jongens, meisjes, mensen thuis, welkom. Vandaag vieren we het heilig avondmaal. Zoals de mensen hier kunnen zien en de mensen thuis weten. Voorganger dominee Timmerman, mijn naam Hans Zuur. Als er nog vragen zijn naar aanleiding van deze dienst of over onze gemeente, dan zwerven dominee Timmerman en ik in ieder geval in de kerk rond. Dus u kunt u ons aanschieten voor vragen. De organist vandaag is Simon Kaardijk, of is ASECO toch verstopt daar? Jullie hebben een team, je werkt samen. ASECO en Simon dan. De collecte is zoals gebruikelijk bij de avondmaalsviering voor de diaconie. En Johan Dirksen wil graag nog wat nieuws met ons delen.
Ik weet niet wat.
Goedemorgen gemeente. Ongeveer een maand geleden stond ik hier ook toen we moesten aankondigen dat de voorgenomen verkoop van onze kerk aan de Trinity Church niet door is gegaan. Toen hebben we ook gezegd dat we met de PKN weer in overleg zouden treden. Dat hebben we ook gedaan. En toen hebben we ongeveer een maand de tijd zijn we overeengekomen om wat nieuwe alternatieven te ontwikkelen. Die maand is nu zo'n beetje voorbij. En wat is nu de situatie? Wij hebben als projectteam al vrij snel in die periode een aantal varianten op papier gezet. Die hebben we verstuurd naar de PKN. En daar kwam de reactie op dat dat voldoende aanleiding was om intern verder over te spreken in de PKN. Wij hebben na die periode wel wat contact nog gehad. We weten ook dat daar in hun kerkenraad en zo over gesproken is. En gisteravond kwam het bericht binnen dat ze vragen om nog wat meer tijd. De besluitvorming bij hun is vrij complex. We hebben de zomervakantie die eraan komt. En ze hebben gevraagd of we tot midden augustus kunnen nemen om verder over de voorstellen intern bij hun te praten. En dan komen ze met een inhoudelijke reactie op onze voorstellen. Die voorstellen zijn allemaal gebaseerd op het feit dat wij de Johanneskerk overnemen. En daarnaast dat er een soort van gezamenlijke verantwoordelijkheid komt voor dit gebouw. En daar hebben we een aantal varianten voor ontwikkeld die van vrij simpel tot vrij gecompliceerd in elkaar zitten. Dat betekent dus dat we tot half augustus geduld zullen moeten hebben. Betekent ook dat u mij hier de komende anderhalve maand waarschijnlijk niet zult zien. En als er wel weer iets spannends te melden is, dan komen we wel weer. Oké, dank u.
De kerkenraad maakt bekend voor de komende vacatures voor ambtsdragen de volgende kandidaten gesteld zijn. Voorgesteld worden als taakveldouderling voor eredienst en ontmoeting Chris Broersen, als ouderling Nico van Dijk, als diaken Marije van der Straten. En voor een tweede diaken heeft de kerkenraad tot nu toe geen kandidaat kunnen vinden. Voor jeugdassistenten als kandidaten Johanna Venderbos en Christine Vreken en Daniel Braans. De verkiezing zal plaatsvinden op zondag 30 juni. En voor alle functies geldt een enkelvoudige kandidaatstelling, zodat het een ja-nee verkiezing wordt. Als u de volgende week niet aanwezig kunt zijn, dan kunt u uw stem uitbrengen met een briefje in een gesloten envelop met op de buitenkant, dus op de envelop, uw naam. En dit kunt u dan geven aan de scriba of een van de kerkenraadsleden. Vanmiddag wordt de... Heb ik al gezegd dat de kinderen van Bijbelgroep 1 en 2 en tienergroep 2 vanochtend bij elkaar komen? Bij deze dan. Vanmiddag wordt de avondmaalsviering voortgezet in een gezamenlijke dienst met de Christelijk Gereformeerde Kerk. Hier in dit kerkgebouw. Daniel Timmerman zal dan spreken over Psalm 23. En Daniel zegt hierover... De Bijbel gebruikt verschillende werkwoorden om ons leven te omschrijven. Het leven van een gelovig is wandelen, rennen of zelfs vechten. Maar Psalm 23 gebruikt een ander beeld. Ik mag liggen en God geeft mij rust. En dat beeld mogen we met ons meenemen voor de komende zomerperiode. Dat klinkt lekker, hè, Daniel. Van harte welkom dus vanmiddag bij de middagdienst. We zingen nu Psalm 63, 1, vers 1. En na een moment van stilte, votum en groet zingen we Psalm 36, vers 2. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer, Hij die de hemel en de aarde heeft gemaakt en ook ons leven schiep. Van Hem verwachten wij alles. Amen. In de naam van die God mag ik u en jou groeten met genade en liefde en vrede, door Jezus Christus onze Heer. Amen. Die mogen nu naar hun eigen plek gaan in dit gebouw. Fijne dienst. Tot straks. en bedoeling om de komende diensten steeds één van de 10 geboden eruit te lichten als een wetslezing en een leefregel voor ons leven. En dan zijn we nu dus bij het tweede gebod aangekomen. Het tweede gebod dat zegt: u zult voor uzelf geen beeld maken. En dan wordt bedoeld een beeld om te vereren. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Op de volgende dia zien we wat dat betekent in de tijd van de Bijbel. Het is een afbeelding van de stiergod, de Baal. En als we zo'n afbeelding zien, ja, ik weet niet hoe dat u vergaat, maar dan denk ik, dit gebod, ja, dat gaat niet over ons. Ik voel niet de minste neiging om zo'n beeld te maken, laat staan te vereren. En toch, wat hier staat over het maken van een beeld, dat komt toch wel dichtbij. Volgende afbeelding, volgende dia. Dit is een afbeelding geplukt van het web met allemaal profielfotootjes van Facebook. En zo'n beeld, zo'n profielfoto zegt van, hoe wil je dat andere mensen naar jou kijken? Welk beeld maak je van jezelf? Hè? Je maakt een beeld van jezelf. Zo wil je dat mensen jou zien, grappig of aantrekkelijk of wat dan ook, lachend. We maken een beeld van onszelf. Dat doen we allemaal op een bepaalde manier, ook als je niet op Facebook zit. En het is heel makkelijk om dat ook te doen bij God. Volgende dia zegt, welk beeld creëer ik dan van God? Dat kan, hè, dat je God een verlengstuk maakt van jouw verlangens of wensen. God die mij moet bevestigen. Of me altijd maar een aai over mijn bol geeft. Of God als een verlengstuk van mijn angsten. De boze God waar je bang voor moet zijn. Maar dan doen we eigenlijk wat het tweede gebod zegt, dat moet je niet doen. Namelijk, jouw ideeën projecteren op God. En denken, nou zo zal God wel zijn. God op jouw maat snijden. Eigenlijk zegt het tweede gebod, volgende dia, doe niet aan beeldvorming bij God. De catechismus vat het mooi samen. God vraagt in het tweede gebod dat we hem op geen andere manier vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Dus laat je denken en je spreken en ook je voelen over God steeds gevoed worden door de Bijbel. Door hoe God zelf zich aan ons voorstelt. En dan wil ik eindigen met nog één afbeelding. Geen stiergod, maar het lam. Zo komt God naar ons toe. Als het lam. Dat is het beeld dat hij zelf aan ons geeft. Ik geef mij voor jullie in liefde. Zo mogen wij hem kennen en vereren. We gaan zingen. Een lied van verootmoediging. Heer, ik kom tot u. Uit de eigen liedbundel, lied 64. Laten we deze dienst samen aan God opdragen en bidden. Goede God, Hemelse Vader, dank u wel dat we u mogen kennen zoals u diep bent, uw wezen, uw diepste bedoeling voor ons heeft u laten zien in dat beeld. Het lam dat voor ons werd geslacht. Dank u wel dat u van ons houdt. En dat onze zonde en onreinheid voor u geen belemmering was en is om nog steeds van ons te houden. Maar dat Jezus alles goed maakt voor ons. Op dat nieuws willen wij echt onze hoop vestigen. Juist ook nu we hier weer zijn, als uw gemeente. We hebben het geprobeerd om als uw volgeling te leven, Jezus. Misschien ging het wel heel goed in de afgelopen week. Misschien liepen we vast. En gingen we op wegen waarvan we wel weten dat u die niet goed vindt. Maar we komen hier bij u en willen onze hoop echt vestigen op u. Op uw liefde en vergeving. En we willen u vragen, Heer, kom naar ons toe. De weg van ons naar u is te lang. Maar u komt naar ons toe. En wilt u dat ook nu doen? Door de woorden die klinken, die we spreken en elkaar toezingen, in het teken van brood en wijn. En ook, Heer, in de ontmoeting met elkaar in deze dienst. Wilt u met uw Heilige Geest alles doordrenken en vervullen en leiden. We danken u, Heer, voor deze dag. We danken u voor uw goedheid. We willen u ook vragen, Heer, of u wil zijn bij onze broers en zussen in het geloof die we in dit gebouw missen. Heel in het bijzonder willen we ook bidden voor hen die door ziekte, lichamelijk, psychisch, of door ouderdom er niet bij kunnen zijn. Dat is jammer, elke zondag weer en juist ook als het avondmaal is. Wilt u, Heer, hen troosten en hen doen merken dat u er echt wel bij bent. Ook bij hen thuis, ook in hun leven. En Vader, wilt u onze lege handen vullen? Wij verwachten het echt van u. In Jezus' naam. Amen. William Redeveld zal nu voor ons uit de Bijbel gaan lezen. De schriftlezing is vanochtend 1 Korinthe 10, vers 15 tot en met 22.
Ik spreek tot verstandige mensen, dus u kunt wat ik nu zeg naar waarde schatten. Maak de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus? Maak het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood. Kijk eens naar het volk van Israël. Hebben tempeldienaars, die van de offers eten, niet eveneens deel aan hetgeen geofferd wordt? Wat wil ik met dit alles zeggen? Dat offervlees een bijzondere betekenis heeft? Of dat afgoden echt bestaan? Dat niet. Maar wel dat heidenen aan demonen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat u één wordt met demonen. U kunt niet drinken uit de beker van de Heer en ook uit die van demonen. U kunt niet deelnemen aan de maaltijd van de Heer en ook aan die van demonen. Of willen we de Heer tergen? Zijn we soms sterker dan Hij?
Dankjewel. Straks na de verkondiging gaan we een lied zingen als inleiding op het avondmaal. Het is uit de bundel Zingende gezegend, lied 239, vers 1 en 2. En de tekst wordt geprojecteerd op de beamer. Een intro gaat vanochtend over mijn rokende gymleraar op de middelbare school. Laat ik beginnen met een geruststelling voor de rokers onder ons. Nee, ik ga niet preken over roken. De tekst op een pakje sigaretten is al een preek op zich. Dat hoef ik allemaal niet te herhalen. Ik ga ook niet iets onaardigs zeggen over die gymleraar, want voor zover ik nog iets van hem weet, was mijn gymleraar een prima kerel en een goede docent. Alleen, en dat wil ik wel vertellen, hij was een rokende gymleraar. En dat vond ik vreemd. Ik had nooit zo'n zin in gym. Ik was daar ook niet zo goed in. Maar goed, de boodschap was toch altijd: gym is goed voor je. Want dat heeft te maken met gezondheid, hè? Met lichaamsbeweging, de sportieve ontwikkeling van de jeugd. Nou, prima. Alleen iedereen wist dat deze gymleraar rookte. En toen had ik al op school het gevoel van dat klopt niet. En eigenlijk denk ik nog van ja, dat valt niet te combineren. Dat je het ene uitstraalt, gezondheid, sportiviteit, en ook iets anders uitstraalt. Sommige dingen zijn niet te combineren. De rokende gymleraar, de vegetarische slager, dat klopt gewoon niet. En dat is wat Paulus ook wil duidelijk maken aan de gelovigen in Korinthe. Sommige dingen die kun je gewoon niet combineren met je christen zijn. Heel veel wel, maar sommige dingen niet. Dus er zijn bepaalde grenzen. Je kunt niet zeggen, ik hoor bij Christus. En zoals ze toen deden, elke zondag het brood breken, avondmaal vieren en zeggen, Jezus is mijn Heer, mijn leider. En tegelijk ook meedoen met andere vormen van religie. Heel concreet, meedoen aan maaltijden waarvan je gewoon weet, dit is een maaltijd waar een god wordt vereerd, een afgod. Dat kan gewoon niet samen, dat botst met elkaar. Nou, blijkt nogal logisch, denk ik. En toch, het was wel ingewikkeld. Want afgoden zijn overal. En het was echt niet zo dat deze gelovigen in Korinthe nou zo naïef waren dat ze dachten, op zondag zit ik in de gemeente en op maandag laat ik eens de tempel van Zeus bezoeken om daar door mijn knieën te gaan. Nee, dat deden ze niet. Het was subtieler. Afgoden waren overal. Als je bij je buren naar binnen ging voor een kop koffie, dan dikke kans dat daar een afgodsbeeld bij de drempel stond. En als je ging eten met je collega's op een zakenlunch, dikke kans dat dan een deel van het eten als een offer werd gebracht aan de godheid die daar dan in de zaal stond. Afgoden waren verweven met het leven van elke dag. En dat betekende dat je dus elke dag weer keuzes moest maken. Kan ik dit nou wel doen? Kan ik dat niet doen? Dat was zoeken. Moet je echt afzijdig houden en een statement maken. Ik ben christen, ik doe hier niet aan mee. Met als gevolg dat je waarschijnlijk iedereen van je zou vervreemden. Of moest je zeggen, nee, ik doe mee. Juist omdat ik ook dicht bij niet-gelovigen wil zijn en betrokken wil zijn op hun leven, doe ik toch gewoon maar mee en ga ik gewoon eten met ze. Mens zijn onder de mensen. Paulus, die zei toch ook, je moet voor de Grieken een Griek zijn. Nou, laat ze ons een beetje aanpassen dan. Voelt u aan wat voor een dilemma dat was? Zoals het voor ons ook een dilemma kan zijn. Waar trek je nou een grens? Hoe kun je christen zijn in een setting waar de geldgod Mammon wordt vereerd? Als je werkt of leeft in een setting waar mensen rijk zijn, waar materiële welvaart er echt toe doet, hoe ben je dan daar christen? Waar trek jij een grens en u? Hoe leef je in een samenleving waar het occulte steeds nadrukkelijker aanwezig is, waar mensen steeds meer geïnteresseerd lijken te zijn in machten, geestelijke machten? Wat doe je als vrienden of vriendinnen een film kijken waar allerlei occulte dingen naar voren komen? Doe je mee? Of zeg je nee, hier trek ik een streep. Het is een dilemma. Maar de mensen in Korinthe, die gingen wel erg makkelijk mee met hun omgeving. Die namen het wel heel erg ruim. Eigenlijk hadden ze de uitstraling, als gelovige sta ik daar toch boven. Ik heb mijn band met Jezus, mijn Heer, en dus sta ik boven al dat gedoe. Het raakt me niet echt. Als ik meedoe met een maaltijd voor de afgod, dat raakt me niet. Daar sta ik boven. Dat had ook te maken met de filosofie van toen. Het geestelijke is hoger dan je lichaam. Dus als het met mijn geest maar goed zit, als mijn geest maar een connect heeft met Jezus, dan wat ik met mijn lichaam doe, wat ik eet bijvoorbeeld, dat raakt me niet. Ze gingen zelfs zo ver, sommigen van de Korintiërs, dat ze zeiden, ik geloof in Jezus, dus in mijn geest zit het goed en ik kan wel een prostituee bezoeken. 1 Korinthe 6, heb je die discussie. Dat raakt me toch niet. Twee werelden. En wij kennen dat niet zo, op die manier. We hebben waarschijnlijk ook niet zulke dingen in ons leven. Maar dat je een scheiding aanbrengt, dat kan maar zo gebeuren. Dat je zegt, God is echt belangrijk voor mij. Echt wel. En ik heb ook een stukje van mijn leven, dat is mijn geloofsleven. En daar is God echt heel belangrijk. Maar ja, hoe je dat dan vormgeeft in je leven, dat is toch ingewikkeld. En dan moet je toch allemaal jezelf je eigen weg in zoeken. En dat is natuurlijk ook zo. Maar Paulus zegt, mensen, zeg nou niet te snel, het raakt me niet. Zeg niet te snel, met mijn hart zit het wel goed. En wat ik dan verder in mijn leven doe, daar sta ik boven. Zeg het niet te snel. Zeg niet te snel, ik kan me wel begeven in een afgodentempel. Zeg niet te snel, ik kan al die luxe en welvaart wel aan, want mijn hart is vrij van de mammon. Zeg niet te snel, ik kan die film wel kijken, want geesten bestaan toch niet en het raakt me niet. Wat Paulus duidelijk wil maken in dit hoofdstuk is dat de buitenkant van je leven de binnenkant raakt. Wat je doet aan de buitenkant, wat je eet en kijkt, dat heeft ook invloed op de binnenkant. En dan heeft hij het over het avondmaal, eigenlijk als een soort illustratie. Van, denk nou eens wat er gebeurt bij het avondmaal. Dus eigenlijk iets aan de buitenkant. Je neemt een stukje brood en je drinkt een slokje wijn of druivensap. En dat was zeker in die tijd gewoon de normale maaltijd. Dat is eigenlijk iets heel gewoons. Dat zit aan de buitenkant van je bestaan. Maar dat raakt toch ook je binnenkant? Als het goed is. Want ook al is het maar brood en druivensap, het gaat over iets heel wezenlijks. Het gaat over je verbinding met Jezus. Over je diepste band met de Heer. Over zijn offer voor jou, zijn lichaam en bloed. De buitenkant raakt de binnenkant. Een kernwoord in het gedeelte dat we lazen is het woord één worden. Één worden. De vorige vertaling zei gemeenschap. Je zou kunnen vertalen verbondenheid. Bij het avondmaal gaat het over een diepe verbondenheid met Jezus. Door zoiets eenvoudigs als brood en wijn worden we dieper verbonden met de Heer. Het woord één worden, dat werd in die tijd ook wel gebruikt in de sfeer van de zakenwereld. Stel je voor, twee ondernemers die besluiten om een partnership op te zetten, een joint venture. Wij gaan nu voortaan samen zaken doen en we spreken af, als jij verlies leidt, dan spring ik bij. En als we winst hebben, is de winst voor ons samen. We doen winst en verlies gaan we delen. Dat is de band die Jezus bij het avondmaal ons aanbiedt en waar we in mogen stappen. Jullie verlies, ons verlies, neem ik op mijn rekening. Dat jullie falen, dat jullie er vaak niks van bakken, dat wij met elkaar vaak hopeloos tekort schieten. Jullie verlies neem ik op mijn schouders. Dat voldoe ik. Ik betaal de rekening. En mijn winst, dat ik voor altijd een plek bij de Vader heb en dat ik het feest voor jullie klaarmaak. Mijn winst, die keer ik aan jullie uit. Dat is de eenwording met Jezus, de verbondenheid met hem bij het avondmaal. Onze winst, zijn winst is voor ons en ons verlies neemt hij op zich. En omdat Jezus dat ons aanbiedt, is één worden met hem ook dat je zegt, nou voortaan wil ik dus die Jezus volgen. Ik wil één worden met hem, Paulus zegt ergens, omdat ik Jezus ken. Omdat hij zo belangrijk voor mij is, wil ik één worden met hem, zelfs in zijn lijden. Zelfs als ik moet afzien, ik wil bij die Heer blijven. Ik wil echt met hem verbonden zijn tot in mijn diepste vezel. Eén worden met Jezus. Dus zoiets simpels als een beetje drinken, een beetje kauwen, het gaat over iets heel essentieels. Over je diepe band met die geweldige Heer, die zo van ons houdt. In het avondmaal gaat het om een diepe en exclusieve band met Jezus. Exclusief. Want als je een zakenpartner hebt en zegt, we gaan nu voortaan alles samen doen, we delen in winst en verlies, dan kun je niet zeggen, ik ga nog met de concurrent zaken doen. Om daar ook nog beter van te worden. Dat gaat gewoon niet. Dat kan niet. Dat kun je niet met elkaar combineren. Dus, Corinthiërs, omdat wij zo'n geweldige Heer hebben, kun je niet ook nog meedoen met die hele wereld van andere godsdiensten en andere godjes? Dat kan gewoon niet samen. Ja, maar, zegt misschien iemand, is dat nou echt zo'n probleem? Want een afgod, zo'n beeld, zo'n gouden kalf, dat is toch eigenlijk helemaal niks. Een nobody. Het gaat toch nergens over. Het is toch gewoon maar een gedachtespinsel. Ik geloof toch in God en God is God. En als ik in hem geloof, dan zit het toch goed. Je hoeft toch niet zo bang te zijn voor occulte dingen, want het is toch allemaal maar een flauwekul, een verhaaltje, een spelletje. Paulus zegt, wees voorzichtig. Want ook al is een afgod inderdaad een nobody, niks. Er is wel meer tussen hemel en aarde. Tussen God die alle macht heeft en Jezus die onze Heer is. En ons leven hier, zijn machten, is een wereld waar je mee moet oppassen. Hij gebruikt het woord demonen. Er zijn machten tussen hemel en aarde. Machten van hebzucht en angst en boosheid. Machten die diepe band met Jezus willen verstoren en kapot maken. En ook dan geldt, door zoiets simpels en oppervlakkigs als een vorkje meeprikken in de tempel. Of meedoen met een occult experiment. Of gewoon maar gedachteloos meehobbelen met een mammon. Dan zou het kunnen dat je in vaarwater terechtkomt waar je eigenlijk niet moet zijn. Waardoor die diepe band met Jezus wordt verstoord. En dat kan niet samen. Je kunt niet en die diepe band hebben, één worden met Christus en met de demonen. Dat gaat gewoon niet samen. Valt niet te combineren. Hoe dat ons leven raakt. Demonen. Afgoden. Dat is moeilijk te zeggen. Wij hebben niet zo'n wereld met afgoden tempels. En met beeldjes en offers. Misschien moeten we daar maar eens over nadenken. Als vragen met ons meenemen. Zouden er in mijn leven dingen zijn, terreinen zijn, waarop ik die diepe band met Jezus niet ten volle beleef. Waar die band misschien wel eens in gevaar zou kunnen komen. Zijn er machten actief, of begeef ik me op gebieden waar machten zijn die band in de weg zitten? En als dat zo is, laten we dan mee stoppen. En God vragen om zijn hulp. De hulp van zijn Heilige Geest. En laten we vandaag beginnen met extra veel blijdschap het avondmaal te vieren. Want het avondmaal zegt ons dat we die diepe band met Jezus mogen beleven. Dat we daarin gevoed mogen worden en die band mogen vieren. Jezus die ons een diepe en exclusieve partnership aanbiedt. En ook vandaag tegen ons zegt. Jouw falen, jouw tekort. Ook misschien dat je inderdaad bij mij vandaan bent gegaan. Ik neem het op me. En begin opnieuw. En hier, mijn winst is voor jou. Stap in de blijdschap van het feest. En dat wordt echt, dat is echt. En het wordt steeds echter. Door zoiets simpels als het brood eten, de beker drinken en te geloven, ja Heer, zo is het. Dus laten we die band met Jezus ontvangen. En in gevoed worden en ons voornemen om het anders te doen. Te zeggen, ja Heer, ik wil die diepe en exclusieve band van u ontvangen en daarin leven. Amen. Van 1 Korinthe 10 hebben we al stilgestaan bij een kant van het avondmaal. Aan de hand van een kort formulier gaan we nu het totaalplaatje nog even op ons in laten werken. En dan beginnen we met te luisteren naar de instellingswoorden waarmee Jezus zelf het avondmaal heeft ingesteld. Toen Jezus met zijn discipelen het paaschamaal aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drink allen hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Omdat Jezus dit zo heeft ingesteld, gedenken we dat de Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en bloed gegeven heeft voor de zijnen. In grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, zodat wij niet zouden sterven, maar leven. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer. Het vervult ons met schaamte om onze zonden, maar ook met dankbaarheid om zijn verzoenende liefde. We beleven aan deze tafel samen de vreugdevolle eenheid met Christus en met elkaar. Vanuit de viering van het avondmaal willen we elkaar dienen in de gemeente. Tegelijk verwachten we de terugkeer van onze Heer Jezus. Aan het avondmaal mogen we alvast iets proeven van de blijdschap die de bruiloft van het Lam geeft. Straks zal onze Heer met ons opnieuw wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom mogen we het avondmaal ook niet achterloos en zonder oprecht geloof vieren. Laten we dat juist doen met eerbied voor God en in heilige gespannen verwachting. Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen wissen en zal aan alle gebrokenheid en nood een einde gekomen zijn. En Hij zal over alles en allen regeren. Laten we samen bidden. Heer onze God en Vader, we danken U voor het geschenk van het avondmaal. We prijzen U voor de liefde van Christus, dat Hij zichzelf voor ons overgaf tot in de dood. We belijden U onze schuld en danken U voor de vergeving van onze zonden. Heer, wij vragen U, zend uw Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, zodat we bij het avondmaal gevoed worden met het ware brood uit de hemel. We kijken uit naar de terugkeer van de Heer, naar de bruiloft van het Lam. Wilt u ons bemoedigen met dat vooruitzicht, juist wanneer we in dit leven moeite, schuld en gebrokenheid ervaren? Hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. We gaan nu zingen uit hetzelfde lied, Zingende Gezegend 239, vers 3, waarmee we elkaar opwekken om ons hart omhoog te tillen naar Jezus. Terwijl we dat zingen, zal de tafel worden gereed gemaakt en straks wordt u uitgenodigd om, voor zover er plaats is, ook hier voorin te komen zitten. Maar eerst vers 3 van Gezang 239.
Oh,
Dit brood dat wij breken, maakt ons één in diepe verbondenheid met Christus. Neem en eet en gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer verbroken werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Het gedeelte dat we net lazen gaat het over de beker waarvoor wij God loven en danken. Bij het Joodse paaschamaal werden verschillende bekers gedronken. Sommige bekers herinnerden aan de moeite die er was, aan de zonde, aan de slavernij. Maar de laatste beker was de beker van de dankbaarheid. En die beker mogen wij nu symbolisch drinken. Deze beker waarvoor wij God loven en danken maakt ons één met het bloed van Christus. Neem, drink allen eruit en gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
Thank you.
Zang 358 zegt: U wil ik danken, grote levensvorst. U hebt gestild mijn honger en mijn dorst. Uw kracht, uw leven daalde in mij neer. In uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. Ik wil blijven in die diepe eenheid met u. Laten we dit vers samen zingen als afsluiting van deze tafel. We gaan straks danken en bidden. Eerst een paar mededelingen en dingen om de voorbeden toe te lichten. In de eerste plaats wil ik Jacco en Christel van harte feliciteren. Die zijn getrouwd. En daarmee feliciteren wij jullie. En we willen ook voor jullie bidden. Bij het huwelijk afgelopen donderdag werd namens onze gemeente ook een trouwbijbel overhandigd. En jullie vinden het ook belangrijk en fijn dat we om Gods zegen vragen over jullie huwelijk. Dat willen we graag doen. We mogen welkom heten Favor uit Nigeria. Welkom in ons midden. Leuk dat je er bent. Je mag even gaan staan inderdaad. Heel goed. Super dat je dat durft. Ja, een applaus. Ja. Favor die woont bij Siert en Lisette Knol. Hij komt uit Nigeria. Hij heeft al in verschillende landen gewoond. En nu dus in Lommel. Welkom in ons midden. Vorige week hebben we gebeden voor Luard, voor zijn gezondheid. Er was een verkeerde plek gevonden in de darmen. We mogen nu toch ook wel dankbaar zijn, omdat er uit vervolgonderzoek is gebleken dat er geen uitzaaiingen zijn. Dat is echt heel fijn. Daar willen we God voor danken en tegelijk blijven we ook bidden voor jou en voor de behandelingen die zullen volgen. We willen ook bidden voor de eerste groep mensen die vertrekken naar de Oekraïne om het werk daar te beginnen. Het zijn deelnemers uit andere gemeentes, GKV, het Baken heb ik gehoord. We willen ook bidden voor de goederen die onderweg zijn en die ook nog nodig zijn voor het werk daar. En er zijn allerlei problemen met de autoriteiten. En wij hebben een andere autoriteit om bij aan te kloppen. Dat willen we ook doen in het gebed. Verder wil ik ook in het gebed bidden voor onze vervolgde broers en zusters. We zijn één lichaam. Het avondmaal symboliseert dat. En als het ene lichaamsdeel lijdt, lijden we allen mee. En het is op afstand van ons, maar we willen wel voor hem bidden. Laten we samen danken en bidden. Goede God, hemelse Vader, dank u wel voor wat u ons geeft. U verzekert ons van uw echte en diepe liefde voor ons. En dat mochten we door zoiets eenvoudigs als een stukje brood en een beetje wijn proeven en tot ons laten doordringen. En we bidden u, Heere, dat met uw Heilige Geest het echt wortel schiet in ons leven en vrucht draagt. De vrucht van liefde en blijdschap en vrede en goedheid en trouw. Ja, help ons, Heer, om vanuit dit avondmaal als kleine mensen te leven met u, onze grote God, op weg naar het bruiloftsfeest dat komt. We danken u, Heer, voor de verbondenheid met elkaar. Als we samen van hetzelfde brood eten, dan betekent dat ook dat we echt met elkaar verbonden zijn. En help ons ook, Heer, om die verbondenheid vast te houden. Zegen ons als gemeente, alstublieft. Zegen het werk ook van de diaconie. Om binnen en buiten de gemeente uw bewogenheid handen en voeten te geven. En dank u dat wij daar ook onze bijdrage aan mogen geven. Niet alleen in de collecte. Vader, we willen u bidden en danken. In de eerste plaats voor Jacco en Christel. Dank u wel dat u hen bij elkaar hebt gebracht. Dat u ze zoveel liefde en vertrouwen geeft dat ze hun weg samen gaan. En dat in de afgelopen week ook hebben bezegeld. Wij danken u samen met hen en met ouders en grootouders. En willen u vragen, Heer, geef vreugde en geluk op hun levenspad. Geef dat ze open naar u en naar elkaar en naar de mensen om hen heen mogen leven en in de wereld mogen staan. Ja, geef hen uw zegen alstublieft. We danken u, Heer, dat Fever in ons midden is. Wilt u haar zegenen en geven dat ze zich ook op haar plek mag voelen bij de familie Knol en ook als ze in ons midden is hier in deze gemeente. Moet u haar helpen en nabij zijn. Vader, we willen u bidden voor onze zieken. Wilt u genezing geven en moed en behandelingen zegenen? We willen u bidden voor Luwart van der Ploeg en Helene. We danken u voor een goede uitslag van een vervolgonderzoek. Dank u dat het zo snel kon en dat daarmee een stuk onzekerheid is weggenomen. En wilt u ook kracht geven, Heer, en de behandelingen die komen zegenen. Vader, we willen u bidden voor het werk dat we met verschillende gemeenten samen mogen doen in de Oekraïne. Wilt u zegenen de groep mensen die komende vrijdag gaan vertrekken om daar het werk te beginnen. Wilt u hen beschermen en zegenen en daar ook goede contacten geven. We willen u vragen, Heer, dat de spullen die nodig zijn om het werk daar te beginnen en ook de hulpgoederen, dat die daar mogen aankomen en dat een weg gevonden wordt dat het allemaal goed komt. Vader, we leggen het in uw handen, Heer. Wilt u ervoor zorgen? Heer, we willen u bidden voor onze broeders en zusters in andere gebieden van deze wereld die niet zo ongecompliceerd en in vrijheid op zondagochtend naar de kerk kunnen gaan. Voor wie geloven op een heel tastbare manier betekent gemeenschap aan het lijden van Christus. Omdat ze worden getreiterd en achtergesteld, soms zelfs mishandeld en erger. Heer, wilt u hen bemoedigen Wilt u, Heer, geven dat het dat ook zij vrijheid mogen ontvangen? Wilt u hen doen beseffen dat ze zelfs in de donkerste momenten niet alleen zijn? En wilt u, Heer, de harten aanraken van hen die vervolgen? Dat ze zich, net als Paulus, eens mogen omkeren naar het licht. Ja, Vader, dat is ons gebed. Wilt u het aannemen? Met daarbij het reukoffer van onze dank. Want u bent zo goed voor ons. Zo vol liefde en genade. U gaf ons uw Zoon. U geeft ons uw Heilige Geest. Wij loven en danken u. Amen. Mogen onze gaven geven voor de diaconie. En als slotlied zingen we lied 87 uit de eigen bundel. Zingen nu ons slotlied, lied 87. Ik aanbid u met heel mijn hart. ook wat. Hebben we helemaal niet gewacht op de kinderen tot ze terug waren. We waren gewoon begonnen met de slotzang. Ik was nog wat al zo druk om hier te komen op tijd. En toen nog dacht ik, we moeten een beetje opschieten, want het is ook nog avondmaal. En zouden jullie vergeten. Hadden jullie nog iets om te laten zien of iets te vertellen? Of? Nou, dan mogen we straks na de dienst wel bekijken. Hè? Fijn dat jullie er weer zijn voor de zegen. We mogen als gezegende mensen op weg gaan. Want de Heer gaat met ons mee. De Heer zegende en behoede u en jou. De Heer doet zijn aangezicht over u en jou oplichten. En zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie vrede.